Geliefde gemeente, ik wilde nu zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus met u besluiten en ik lees nog eens voor vraag en antwoord 22. Zondag 7, vraag en antwoord 22. Daar wordt gevraagd, wat is dan een christen nodig te geloven? En het antwoord luidt, al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Tot zover. Wij waren bezig met het ware geloof. En de laatste keer waren de gedachten de inhoud, de vorm en het doel van dat ware geloof. De vorige keer heb ik in zonderheid de nadruk daarop gelegd dat het geloof rust op de belofte van God. En al is het dat de Heer in dit leven reeds werkzaam is als de vervuller van de belofte, toch hebben wij hier op aarde het leven van de hoop. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Wanneer wij het zien, waarom zouden wij het ook hopen? Dat neemt niet weg dat de blijdschap, de verhoring die de Heere geeft, of dat die niet hier en nu reeds beginnen. Bij de een in sterker mate dan bij de ander. De een kan daar meer van getuigen ook als de ander. Maar blijft, desniettegenstaande, blijft het een kennen ten dele. Een profeteren ten dele. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat is niet om te benadrukken dat er eigenlijk nog niets van de Heere God hier tastbaar wordt als het ware. Maar de apostel schrijft dat in het licht van de blijde verwachting. Als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. Zien van aangezicht tot aangezicht. Dan zal eerst ten volle hetgeen behoorde tot het kind zijn, kleinkind zijn, veranderen, teniet gedaan worden. Want in alle kennen en weten en profeteren van u is toch de kinderleeftijd getypeerd. Dat ziet niet alleen op dat kind zijn en hetgeen eens kind was. Dat ziet niet alleen of in de eerste plaats op het begin van de wegen des Heren in het leven van mensenkinderen. Maar het ziet op het hele leven dat behoort tot hetgeen een kind is. Maar hoewel deze dingen zo zijn, dat de Heere hier rijkelijk, als die uitdeler van de genade en de ontferming werkzaam is, anderzijds mag dat niet in mindering worden gebracht, daarop de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat weten wij ten diepste uit het werk van de Heer Jezus Christus. Wie is de man die in duisternis wandelt en gans geen licht ziet, dat hij betrouwen op de Heere zijn God? Dat zal, hoop ik, deze uitlegging, hoop ik, dat tot troost mag zijn, ook van diegenen die, zoals ik vorige week al zei, niet zoveel te vertellen hebben en die toch verbonden zijn door woord en heilige geest aan de Heer Jezus, wederom geboren zijn. Dat zij tot hun troost mogen horen, dat dat geloof, dat rust niet op hetgeen in ons is, maar het rust alleen op zijn belofte en op zijn eedzwering. Het is misschien wel eens moeilijk. Ik hoorde wel eens zo thuis vertellen van een man die, ja, die had nooit zoveel te vertellen en die had niet zoveel ervaringen. En als die dan met wat mensen bij elkaar rond de tafel zat, dan, en die mensen vertelden over wonderlijke dingen en uitreddingen en ervaringen, geestelijke ervaringen in hun leven, ja, dan kon die meestal niet veel meedoen. En op een gegeven moment raakte die daar ook wel een beetje door van de wijs. En dan, als hij het niet uit kon houden, dan stond hij op en dan zei hij, ik ga weg. De bankbiljetten van 25 en van 100 gulden vliegen maar over de tafel. En ik heb niks. En dan kon hij niet langer kon hij erbij zijn. Maar, kijk, toch zal ook deze broeder hebben moeten leren. Op uw woord heb ik gehoopt en uw toezeggingen hebben mij levend gemaakt. Het is Gods getuigenis. Jezus zei tegen die vader van dat dode kindje, dat weten de kinderen ook weer, vandaag hebben ze het nog gehoord, vrees niet, geloof alleenlijk. Nou ging het even over de inhoud van het geloof, dat is het eeuwig blijvende woord van God. En in dat woord het vlees geworden wordt, en door dat vlees geworden wordt de drie enige God, die zich in Christus heeft geopenbaard. Maar, ik heb al eerder gezegd, troost, geloof, is niet hetzelfde als een stuk parate kennis die je geleerd hebt op de catechisatie of in de kerk of hoe dan ook. Het gaat in feite om de kennis van het geloof. Iemand kan de hele Bijbel wel uit zijn hoofd weten en dat hij toch niet het geloof heeft in de Heer Jezus Christus. Dat zie je ook trouwens in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Hij moest tegen Nicodemus zeggen, zijt gij een leraar in Israël en weet gij deze dingen niet. Met al zijn kennis zou die voor eeuwig verloren zijn, als die niet gebracht werd tot het grote geheim van de wederbarende genade, om hem, de Heer Jezus Christus, te mogen leren kennen. Maar, er is nog wat. Als wij dan ons uitgangspunt nemen in het allerheiligst geloof, dan wordt dat geloof tegelijkertijd bepaald door de inhoud. Wat wij weten mogen op grond van het woord van God, wat ons verkondigd is in het heilige evangelie. Als het werkelijk gaat over geloofskennis, dan kun je die kennis, met eerbied gesproken, niet te gauw overdrijven. Al zijn er heel veel verborgenheden in het woord, waar wij niets van verstaan. Maar ik bedoel het nu zo. Calvijn zegt ergens, het geloof is de dochter van het woord. En dan zal hij ongetwijfeld dit ook mee bedoelen. Dat, kijk, laat ik het in een tegenbeeld zeggen. Je kunt niet zeggen, ach, ik heb de kerk niet zo nodig. Ik heb de prediking niet zo nodig. Ik heb het lezen van het woord niet zo nodig, want ik ben uit genade een gelovige. Nou, zo moet je uiteraard helemaal niet praten, maar ik geef het even als voorbeeld. Dan zul je gelijk al aan dat praten horen dat het geloof mede bepaald wordt door de inhoud. En de inhoud mede bepaald wordt door het geloof. Dit is geen vrucht. Er klopt iets niet. Want als het nou gaat daarom dat Jezus Christus het voorwerp en de inhoud is van dat allerheiligst geloof. En je weet bijvoorbeeld alleen, en de rest vind je niet belangrijk, dat de Heer Jezus gekruisigd is. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar zou er dan niet een innerlijke vraag zijn door de Heilige Geest om die Heer Jezus Christus van kribbe tot kruis te mogen leren kennen? En om van hem zijn wegen te leren. Ik denk dat dit vaak in de christelijke kerk wel eens, ja, misvattingen heeft gegeven. Als iemand ergens dan veel of iets van mag weten, dat een ander dan zijn schouders ophaalt en zegt, ja, zit een voet te hoog. Hij bedoelt dan in het verstand. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Is het niet altijd te weten? En ik hoop voor jullie ook. Heere, alstublieft, wil mij toch leiden in de verborgenheden van uw woord. Wil geven dat juist die kennis van het geloof gevormd, uitgebreid mag worden. En nogmaals, de hoeveelheid is niet doorslaggevend. Het geloof in de Heer Jezus Christus, dat is doorslaggevend. Maar, want je zult best wel eens hebben dat je een preek hoort, dat zal meestal misschien wel zo zijn, dat je zegt, ja, dat wist ik al, of zo. Maar dan kan het nog zijn dat door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest je toch daardoor weer gebouwd of vermaand mag worden in zaken de dingen van Gods Koninkrijk. Het is nou eenmaal zo dat het God behaagd heeft om ons zo in door dit leven heen te leiden. Hij is met ons bezig als met leem, zoals de kinderen bezig zijn met hun klei om iets van te maken. Maar zo is de Heere God altijd bezig, de Heilige Geest is altijd bezig om de Heere Jezus Christus te verheerlijken. Dat heeft als nevenzijde, als achterzijde ook het kenmerk van onze beschaamdheid. Als ik daaraan denk, of als ik daarin gebracht word, daarbij bepaald word, dan overvalt mij zo'n vreselijke schaamte. Iets dat je voor God, voor het aangezicht van God, moet belijden en mag belijden. Je eigen dwaasheid, dat je nou geen orgaan hebt om dat woord te eten en te drinken, terwijl je weet, daar ligt het in. Daar heeft de Heere alles gezegd, voor zover ons nodig is, van die uitnemende weg die hij uitgedacht heeft om zondaar zalig te maken. Wat wordt het dan levend, wat Psalm 119 zegt, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wekt. Ah, dat zou de zondaar zo gaarne begeren. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de kinderen. Om nou die zin van dat woord is te mogen vatten. Hoe uw geboom mij tot uw liefde wekt. Ja. Dan komt er toch een andere koers in ons leven. Dan komt er toch die gouden draad in ons leven. En dat is toch het werk van de Heilige Geest. Juist als we gaan beseffen dat allerheiligst geloof, dat nou nodig is om te geloven, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, daarin worden wij nou gaande armer. En als je zou misschien denken, nou ja, jij staat al 20 jaar of nog langer te preken. Nou ja, wat dat betreft, dan ben je helemaal in de war. Echt waar. Want dan zeg ik nee. Er komt niet hoe langer hoe meer een voldaan gevoel. Maar in tegendeel, hoe langer hoe armer. En beschaamder voor de Heer. Hoe langer hoe meer besef hoe groot het ook is en begeerenswaardig, dat we ook daarin maar één uitweg hebben, in het bloed en de wonden van die Heer Jezus Christus. En daarom mag het verlangen soms levendig aanwezig zijn, om hem nou eens in waarheid alleen groot te maken en te verheerlijken. Om verlost te zijn van zichzelf. Verlost te zijn van wat de schrift zegt, wij dragen nu het beeld van de aardse. We voelen, die stap kunnen we niet doen. En we weten dat het leven is, want in dat woord ligt de levensvorst geopenbaard. En we kunnen toch die stap uit onszelf niet doen. We blijven maar zitten, en dat weet ik wel, ik wil dat niet als een soort fobie of een soort frustratie omschrijven. Alsof je daar nou altijd aan loopt te piekeren en te denken. We zijn in dit leven en we zijn op deze aarde. En dat is nou eenmaal zo. Maar toch, op de bodem van het hart ligt toch het verlangen om die God naar waarde te mogen herkennen. En niet meer meegetrokken te worden met alles buiten hem. Dat we nog eens een keer al ons verstand, maar dan een verheerlijkt geheiligd verstand, nodig mogen hebben om de geheimen van zijn eeuwig welbehagen te mogen overdenken en bewonderen in die nooit meer eindigende eeuwigheid. Daarom zal er dan ook geen stilstand zijn. Zal het niet iets zijn stationair, maar altijd geleid worden in de geheimenissen van zijn eeuwige liefde. En in de bewondering over al zijn goddelijke werken. Maar zolang wij op aarde zijn, is die inhoud van het geloof, is allerbelangrijkst. Dat voelt u wel aan. De kerk is daarom ook zo belangrijk. En dat niet alleen, alles wat ermee samenhangt. Als je nou mensen hoort spreken over hun ervaring of over hun verwachting, dan komt uit of het steunt op de schrift. Wat je niet weet, daar heb je ook niets aan. Dat zult u toch toe moeten stemmen. Als je iets geleerd hebt voor de praktijk van het leven, dan kun je dat gebruiken of mag je dat gebruiken in je werk. Maar als je iets niet weet, ja, dan komt het eigenlijk helemaal niet in aanmerking. Het hoort er niet bij. Zo is het nou ten dele ook met de inhoud van het geloof. Hoe meer de ziel geleid wordt in de schrift, hoe gezonder het geloof omschreven mag worden. Hoe onzuiverder de prediking, hoe onzuiverder is vaak ook het spreken over de zaken van het geloof. Er is soms geen eens beginnen aan, omdat je voelt, die mens mist nu werkelijk de gezonde prediking van het woord van God. Die leeft uit een systeem, of uit een stukje ervaring, wat op zichzelf wel waar is. Maar het woord van God is zoveel rijker, is zoveel groter. En daarom is die uitdrukking zo mooi, dat het geloof een dochter is van het woord. Natuurlijk, het is de Heilige Geest die door het woord werkt. Maar dan wordt dat geloof ook door dat woord gevormd. En u kan de Heilige Geest, ja, dat kan ik ineens zeggen, ik wou zeggen, de Heilige Geest kan dat wel zonder het woord. Maar het gaat er niet om wat de Heilige Geest kan, het gaat erom wat God wil. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. En daarom, wat zou dat een blijdschap zijn? En al is dat nou bij de een een sprietje bij wijze van spreken en bij de ander een halm, kun je indenken dat ik, als je eens op een ogenblik denkt en terugdenkt, dat je zegt, ach heren, wat zal dat een reden tot grote blijdschap zijn? Niet om wat wij of wat ik heb gedaan. Maar als zou blijken in de dag der dagen, dat we hier met elkaar door dat woord van u en door die Heilige Geest het leven hebben mogen ontvangen. En in het pad van dat woord hebben mogen wandelen. Daar gaat het om. Het gaat er niet om iets van ons in stand te houden, maar dat de Heere ons in stand houdt. En dat hij zijn naam gedachtenis doet stichten. En daarom noem ik wel eens de kerk en het woord het werkterrein van de Heilige Geest. Daar is hij bezig. Daar is hij werkzaam, beschamend, vertroostend, bemoedigend. En het is maar een veeg teken als daar nou nooit is iets, jongelui, van naar buiten komt. Dat is geen goed teken. Als die Heere God, zal ik maar zeggen, geen invloed heeft in ons leven. Dat wij alles af zitten te meten wat we wel kunnen doen. En eventueel niet kunnen doen. Hoe ver dat we aan kunnen. Op onze wegen. In onze dienst. Van de wereld of van de Satan. en dat je nooit iets merkt van terug. Dat de Heere ons terugroept. En dat de Heere zegt, doe jij nou eens 1 stap, 2 of 3 stappen achteruit. Jij gaat naar het verderf. Kijk, dat is een stukje praktijk van dat woord door die Heilige Geest. Dat kan op alle mogelijke manieren, kan dat gebeuren in je leven, in je verkeringstijd, op je werk. We zijn al gevallen schepselen. Maar als we dat nou eens geloven, dan is er een kracht die geest met dat woord. Denk je dat alles zo vanzelfsprekend is? Zo is het niet. Denk je, ja, die man die staat te preken, dat is een braaf mens, of weet ik wat, of geest, of godsdienst. Zo is het helemaal niet. Ik doe het nooit, want ik mag het woord van God verkondigen. Maar wat dat betreft zou ik u dan hele avonden bezig kunnen houden. Hoe de Heere mij elke keer van vroeger af al, van mijn kindertijd, op je nummer zet. Terug. Kom eens terug. Soms op een pijnlijke manier. Kom eens terug. Nee. Nee, nee. Dat kan niet. Dat gaat niet. Tegenwoordig zijn we zo druk vaak met het uitzoeken van, nou ja, waarom gaat dat nou niet? We zijn toch allemaal maar gewone mensen? We zijn toch precies eens? Ja, daarom juist. Daarom is het zo begerenswaardig en zo groot als wij met al die andere mensen één geheel vormend, van eenzelfde lap en scheur, dat de Heilige Geest een stukje tucht uit gaat oefenen in ons leven. Dat we iets mogen ontvangen van de Heer, van dat woord. En daarom, het klinkt een beetje arrogant, die oude uitspraak die al van Augustinus dagen stamt, dat er buiten de kerk geen zaligheid is. Maar ergens is dat ook zo. Overal is de Heer bezig zijn kerk bijeen te vergaderen, door middel van het evangelie. Want de kerk zijn de saamgeroepenen. Kijk, en dat geven de Heere God ons. Dat we als ouders en kinderen. Ouders die hun nood klagen voor de Heere om hun eigen veronachtzaming. Om hun leven naast het woord. En kinderen. Opdat ze niet proberen alles aan elkaar te breien. Want dat roept dan deze gedachte op. Hoe kan ik met een minimum aan kerk, woord, God en een maximum daarbuiten. Hoe kan ik zo door het leven gaan? En je zult het toch merken. Dat kan niet. En je zult toch merken, je kunt de eindjes wel aan elkaar proberen, maar het gaat niet. Als we luisteren, als het geloof inhoud krijgt, dat eeuwig blijvende woord van God, dan loop je vast. Dat hoop ik tenminste. En op een gegeven ogenblik maakt zich de onrust en de onvrede van je meester. Waarom kan dat nou niet? Omdat God het niet wil. En ze ontdekken het al gauw. Echt waar. Je wordt dan toch ergens bij ingedeeld. Maar daar kunnen we niet aan ontkomen. Waarom niet? Omdat het geloof inhoud heeft en bepaald wordt door de inhoud. Dat is het eeuwig blijvende woord van God. Zijn heilig evangelie. valt niet altijd mee. Valt zeker niet mee. Maar de Heer doet het en dan valt het eeuwig mee. Opdat wij met de wereld niet veroordeeld zouden worden. Dan zie je ook wel de schatten dat de Heer geeft. Dat zie je dan. Dan zeg je niet van, ja maar, waarom dit niet? En dan zie je dat ook niet meer als, je zou zeggen, de genadeslag voor het leven. Nee hoor. Dan zeg je juist, dan ben ik toch een dwaas. Ik heb altijd getrokken naar het aparte. Ik dacht, dat is het. En het is net niet. En waar de Heere het geloof inhoud geeft, dat is het meest, misschien verkeerd gezegd, maar het meest natuurlijke leven. Dat is het meest evenwichtige leven. Hoe ook geschud aan alle kanten, daar komen de verhoudingen weer goed. Echt waar. Dat geeft een stuk aan de verkering, aan je huwelijk, aan je werk en noem maar op. Overal heeft het mee te maken. In de omgang met elkaar. En dan zeg je, dat kan het ook zo zijn dat je zegt, waar de Heer het geeft, mag je dat ook rijkelijk genieten. Wat is de Heer toch goed? Wat is de Heer toch goed? Wat overlaat hij ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen? En wat is eigenlijk alles daarbuiten onnatuurlijk? Onmatig. En wat is er in die dingen van dat woord van God een rijkdom aanwezig om ons te leiden en te onderwijzen in alle wegen die de Heere wil dat we gaan zullen. Dat nog even voor wat betreft de inhoud van het geloof, opdat wij met onze catechismus naastig zouden zijn om het woord van God te mogen horen. Want daardoor, door die beoefening, wordt het geloof vol en gevormd. Nou, onze tweede gedachte was, inhoud, vorm. Een vorm. Heeft dat geloof nou een bepaalde vorm? Nou, dat kan heel eigenaardige vorm zijn. Heel eigenaardige vorm. De vorm die kan ontaarden in een dode vorm. Maar als het een vorm is die door het geloof en door het woord zelf gemaakt wordt, dan is het goed. Ik vond het juist altijd in het leven zo mooi. Als je merkt dat ieder vogeltje zingt zoals het gedekt is. En dat je van heel eenvoudige mensen of kinderen zo'n schone vorm aantreft. Misschien taalkundig helemaal niet goed in orde, dat kan best zijn. Maar dat je zegt, hé, met die woorden heeft deze man of deze vrouw of dit kind nou precies gezegd waar het eigenlijk om gaat. Een vorm. Ja, het lijkt niet zo belangrijk, maar ik wil er toch nog even op wijzen. Je hebt hele eigenaardige vormen. Hele eigenaardige vormen van geloofsuiting. Als het dat tenminste is. Je hebt een vorm van ja knikken, berusting en weet ik wat. Je hebt een vorm dat de mensen beginnen te schreeuwen in onverstaanbare klanken. En dat het geloof op die manier een soort vorm krijgt. Mensen die helemaal in extase raken. Je hebt ook het tegendeel van mensen die zich helemaal terugtrekken en hun geloof vorm geven in een celletje. In boetedoeningen en noem maar op. Je hebt ook mensen die een heel lang verhaal nodig hebben om vorm te geven aan het geloof. Hoe is dat nou? Nou, daarin is natuurlijk een grote variatie. Maar, kijk, het is daarom niet onbelangrijk welke vorm. Want iedere zondag wordt ons een bepaalde vorm van dat geloof geboden in het apostolicum, in de 12 artikelen. Klinkt heel raar dat je zegt, ja, daar luister ik eigenlijk amper naar. Ik hoop dat we er dan alsnog naar gaan luisteren. Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat is toch maar door mensen gemaakt, inderdaad. Mensen hebben het apostolicum samengesteld. Niet in één keer. Het is gegroeid. Het was heel kort. En langzaamaan had het de vorm, kreeg het de vorm van de 12 artikelen die ons elke zondag worden voorgelezen. Een praktisch voorbeeld. Daar kwam een vrouw bij Luther die haar nood klaagde, ja, dat ze het geloof zo miste. Toen zei hij, zegt de 12 artikelen eens op. En ze zegt de 12 artikelen op. Toen was ze aan het eind gekomen, toen zegt hij, vrouw, ga maar weg, je hebt veel meer geloof dan ik. Heel eigenaardig gezegd. Maar je voelt wel aan, Luther wees even op dat belijden van de kerk in de 12 artikelen. Niet door elke apostel een artikel gemaakt zoals sommigen hebben gedaan. Dat is onzin. Maar de 12 artikelen waarop in een bepaalde vorm de kerk dat geloof uitspreekt. Is dat nodig? Nou ja, dat is nodig omdat wij verwarde mensen zijn, verwarde geesten. Die 12 artikelen die komen gewoon uit een smeltkroes van strijd. Dat is wel nog zo. Maar goed, wij vallen ergens op terug. Maar in de eerste eeuwen van de christelijke kerk is er wat op aangekomen over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie eenheid, dat Jezus Christus niet alleen waarachtig mens, maar dat hij ook waarachtig God is, dat hij niet alleen waarachtig God, maar dat hij ook echt waar mens is, dat de Heilige Geest niet maar een kracht is, maar dat het een goddelijke persoon is. Er is wat over te doen geweest. Het is voor ons zelfs moeilijk om het allemaal nog te lezen. Je wordt er moe van. En het is nog moeilijker om het allemaal te onthouden. Het ging vaak over het, op het scherp van de snede. Soms maar om een paar letters. Als je nou bedenkt dat de kerk in een lange worst door de Heilige Geest geleid. Tegen allerlei ketterij en dwaling. Het woord van God heeft onderzocht en verkondigd. En in eeuwenlange strijd tenslotte dat apostolicum als een symbool, als een vorm van het geloof heeft neer mogen leggen in het midden van de kerk. Dan mag je daar niet zo minachtend over doen. Dan moet je niet de kant uitgaan, och, formuliertje. Dat was helemaal geen formuliertje. Dat is in de hitte van de strijd, is dat geboren. Daar hebben kinderen des Heren nachten, nachten, jaren mee bezig geweest. Heren, wat zegt uw woord? Wat leert ons uw woord? Wat is echt noodzakelijk? Laat ons dat belijden. Wij staan eigenlijk elke zondag voor een klein of groot wonder. Dat de geloofsbelijdenis, het apostolicum, wordt voorgelezen. Het is gegroeid. Het heeft gebloeid in de oude christelijke kerk. De mensen zijn er blij mee geweest. Ze hebben het hardop beaamd als het werd voorgelezen. Als de voorganger of de voorlezer dat geloof uitsprak, riepen de mensen: amen, het is waar en zeker. Want de voorlezer doet dat niet namens zichzelf alleen, maar hij belijdt met de kerk van alle tijden en eeuwen, ook met de kerk van nu, het waarachtig geloof in die vorm. Dat is geen dode vorm. Dat is geput uit het woord van God. In het begin, toen nog niet zoveel ketterijen en dwalingen opkwamen, toen was het een heel korte belijdenisformule. Er werd gevraagd wat je geloofde. En de belijdenis was dan, die kun je in het Nieuwe Testament en in de Handelingen kun je dat vinden: ik geloof dat Jezus Christus Heere is. De overwinnaar. De triomfator over dood en graf en hel. Dat was zo'n beetje het begin van een bepaalde vorm waarin men het geloof uitsprak. Ik geloof dat Jezus Heer is. Maar hoe meer de Satan werk maakte om daaromheen een legio ketterijen te groeperen, hoe meer de kerk de noodzaak voelde om nog iets meer uit te spreken op grond van het woord. En zo zijn die artikelen gekomen. Als een uitdrukking van het geloof in een bepaalde vorm, het geloof van de enkeling en van de gemeente. Daarom heb ik lang geleden wel eens de nadruk gelegd op hoe luiden die artikelen, hoe luiden zij. Ik weet wel, het is misschien niet helemaal de bedoeling, het is gewoon een oud woord en de moderne mensen zouden het heel anders zeggen. Zeg ze eens op, of hoe staat dat er? Ik noem maar wat. Maar lang geleden heb ik het eens voorgesteld in de vorm van een klok die luidt. Zijn zware slagen. Een carillon met de kleine zilver klokken die het geluid over het stadje als het ware heen sprankelen. Zo. Het is niet een dood omhulsel. Maar de vorm is de vorm die in het woord van God wordt gevonden. Maar nu samengebald als het ware in een hoofdsom. Dat heeft zijn nuttigheid. Dat heeft zijn nuttigheid. Waarom? Ja, als iedereen, als de gemeente of de voorlezer, op zijn manier en op zijn wijze en op een bepaalde eigen vorm de inhoud van het geloof zou gaan vertellen, dat zou toch verwarrend worden. De een die zou dit erbij betrekken en de ander zou zeggen: wat heeft dat er nou mee te maken? die ouderling van dienst die het gebed moest doen, die zei: Heere, u weet, ik heb van de week weer een fluimpje bloed opgebracht. Nou ja, dat kan natuurlijk best goed bedoeld zijn, als je dat thuis aan de Heere vertelt. Maar dat is natuurlijk nog niet de vorm van het belijden van het geloof van de kerk. Hoe aangrijpend zoiets ook is. En laten we eerlijk zeggen, wij hebben wat dat betreft een stukje tucht nodig. Een stukje tucht van het woord. Als je die belijdenissen in de Bijbel leest, dat waren toch ook meestal niet van die hele lange stukken. Het was wel wat korter dan de 12 artikelen nog zelfs. He? Die moorman die zegt, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En ze daalden beide af in het water, Filippus en de Kamerlid. Het is goed om daarnaar te luisteren. Het is goed, denk ik, dat de kerk als kerk en niet het individu als enkeling een soort geloofsvorm, een uitdrukking heeft opgesteld of niet opgesteld. Het is goed. Daarom, je kunt zeggen, ja, maar die 12 artikelen dan, die dan zo luiden, dat is toch door mensen opgesteld, dus dat heeft toch geen goddelijk gezag. Dat is toch niet geïnspireerd. Zoals de Bijbel zelf. Ja, dat is natuurlijk waar. De 12 artikelen zijn niet op dezelfde manier geïnspireerd als bijvoorbeeld de Bijbelboeken. Maar ze zijn wel de neerslag van dat geïnspireerde woord van God. Als iemand zegt, wat geloof je? Dan is het natuurlijk aardig als je de profeet Amos uit je hoofd kan opzeggen en je zegt, nou, dat geloof ik. Maar ja. Voel je de grote zegen die de Heere God gegeven heeft door de kerk? En ik geef je de verzekering. Ik heb het wel eens aangehaald lang geleden in de kerkbode van die oude professoren die bij elkaar zaten. Oud gediende en die zaten te praten. De een was wat doof en de ander die kon niet goed meer zien. En dan s'nachts vaak niet kunnen slapen. En toen zei de een, die zegt, ja, ik... Als ik dan zo ligt, dan ga ik stilletjes of hardop het Onze Vader opzeggen. Of de geloofsartikelen, de 12 artikelen. En daar ben ik soms zo blij mee. Dat gebruikte de Heer. Die eenheid. Wij noemen de 12 artikelen ook een van de ecumenische symbolen. Weet je wat dat betekent? Dat betekent, wij hebben drie formulieren, noemen ze dat. De catechismus en de 37 artikelen van de geloofsbelijdenis en de 5 artikelen tegen de remonstranten. Dat is natuurlijk Nederlands. Die heb je niet in Engeland, daar hebben ze weer wat anders, of in Zwitserland of in Frankrijk. Dat is plaatselijk bepaald en aangenomen door de kerken van de reformatie in Nederland. Maar nou is ons apostolicum, en daarom heet het een ecumenisch symbool, dat is de belijdenis van miljoenen christenen buiten ons vaderland. In Rusland kennen ze hem, in China, in Amerika, in Duitsland. En zelfs veel kerken die, waarmee we grote verschillen hebben, die toch nog het apostolicum kennen en erkennen. De Roomse kerk heeft ook nog de 12 artikelen. Er zit ook wat in. Hoe luiden die artikelen? Oh, ik hoop dat we vanaf vandaag die artikelen met meer blijdschap mogen horen voorlezen door onze voorlezers. Te denken dat vandaag in een andere taal, maar toch met dezelfde inhoudelijke woorden, Vader, Zoon en Heilige Geest worden beleden. Dat het uitgesproken wordt aan de einde der aarde, dat geloof in die almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, en in die enig geboren Zoon, en in die Heilige Geest. Al zou je helemaal niets verstaan, of weinig, maar doordat het zulke bekende woorden zijn van het apostolicum, dat je dat alleen maar in zo'n vreemd land, ja, de meeste mensen zijn natuurlijk wel meertalig tegenwoordig, maar goed, stel voor, je hebt alleen een beetje op school en verder kun je je er niet zo in uitleggen. En je begrijpt van alles niks. Weet je dat het dan een wonder kan zijn, iets wat je helemaal confuus maakt en waar je tegelijkertijd zo blij mee wordt. Dat je denkt, nou dat is het apostolicum. Dat zijn de 12 artikelen. Of, dat is onze Vader. Kijk, en daarom zeg ik ook, die artikelen luiden, want het is algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Er is nog een uitgangspunt, bedoel ik. Een samenbindend element tussen de Oosterse kerk, Griekse kerk, Koptische kerk en vele andere. Ergens een even. Zeg ja, als dat maar niet een dode vorm is. Ja, goed, dat kunnen wij niet allemaal beoordelen. Maar wat blijdschap smaakt de ziel. Om iemand die je niet goed kunt verstaan. En toch te ontmoeten. En die gelooft in de drie enige God. Die bel, die klok, die luidt over de hele wereld. Op kerkhoven. En bij trouwerijen. In donkere concentratiekampen. In de oerwouden. Bij mensen die een heel andere eredienst hebben misschien. Door hun hele mentaliteit en cultuur. Waar de trommel erbij komt misschien. En toch. O eeuwige Vader. Groot in macht. Ja, dat maakt mij vaak klein als je ermee geconfronteerd wordt, want ik ben niet zo meertalig, maar als ik iets van aanvoel hoe dat is, dat maakt me dan klein en tegelijkertijd ook verblijd. Dat ondanks alles toch bekend is tot aan de einde der aarde. Dan hoor je dezelfde klok luiden daar en hier. En als wij dan mogen weten, dat hoop ik voor daar ook, waar de klepel hangt. In dat eeuwig welbehagen van de drieënige God. Och. Dan zal eenmaal de aarde bedekt zijn naar het woord van God. Van de kennis van de Heere. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. We zijn met de A en de B begonnen. Mochten met de A en de B beginnen. Ten slotte, het doel. Wat is het doel? Het doel ligt niet in ons, van het ware geloof. Het doel ligt uitgedrukt in de verheerlijking van God.
Hoe vind je dat, dat eenmaal? Dat er niemand meer een trapje in die zin, al zeggen ze dat er in de hemel ook onderscheid is, en dat geloof ik ook wel, maar dat er niemand meer op de preekstoel hoeft te staan en niemand voor de lessenaar en... Nee. Hoe vind je die gedachten? Allemaal. Al die de Heer heeft lief gehad. Hand aan hand. Er kruipt niks meer tussen. Geen zonde. Geen jaloezie. Geen eigen belang. Maar die ganse kerk een loflied. Niet meer in die vorm van de 12 artikelen die we nog eens opgaan. Want die worden dan vervuld. Het is nu allemaal, zul je wel horen, ik geloof. We zien er niet zoveel van. Als je naar de kerk kijkt, dan zie je ook niet zoveel bijzonders om daar nou van ondersteboven te raken. Het is nu, ik geloof. Maar dan is het geloof overgegaan in aanschouwen. Wat zal dan die God eeuwig geprezen worden? Geen lelijk doel meer bij. Geen ellebogenwerkte meer bij. Niks, niks, niks. Die wetenschap mag ons hier een klein beetje helpen op het goede spoor. Het is ten dele, maar het mag ons helpen, die wetenschap, dat straks dit alles vervuld wordt, mag ons hier een beetje helpen in het blijven van de broederlijke liefde, in het dragen van elkanders lasten, in het hulp mogen bieden waar God het wil, ook geestelijk, om elkaar hier al toe te roepen, kom mee. Zo kan het niet, zo mag het niet, dat wil God niet. Daarom, geliefde gemeente, ik hoop dat wij hoe langer hoe meer in ons leven mogen ervaren wat die man zei. Eerst was het alleen maar ik. Er kwam een tijd, ik en hij. Er kwam een tijd, hij en ik. En er blijft alleen maar over hij. Om God daarvoor eeuwig te loven en te prijzen. Amen.